Swammerdam.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Swammerdam op StadsFM. We hebben deze week een uitzending die geheel in het teken staat van donkere materie. Wat het is, dat weten we nog niet exact. Dat het bestaat, daar is eigenlijk bijna geen twijfel meer over. Beide thema's zullen aan bod komen. Bij mij aan tafel zit vandaag dokter Jacco Fink. Hij is associate professor en astrofysicus aan de Universiteit van Amsterdam. En doet veel onderzoek naar wat we kunnen observeren in ons heelal. En ook vooral welke technieken hiervoor zijn en hoe we deze nog kunnen verbeteren. Zeg ik dat zo goed?
Dat klopt, ja.
Nou, welkom. Heel fijn dat je er bent. Mijn tweede gast vandaag is professor Patrick Dekowski. Patrick is hoogleraar aan de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ook aan de Universiteit van Amsterdam. Verder is hij geaffilieerd met het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica, het NICEF. Hij doet niet per se onderzoek naar donkere materie in de ruimte, maar is juist bezig de bouwstenen van donkere materie te onderzoeken hier op aarde. En dan specifiek diep onder de grond in Italië. Nou, hier komen we nog uitgebreid op terug. Maar Patrick, fijn dat je bent in ieder geval. Dankjewel.
Bedankt.
Verder zit bij ons aan tafel onze columnist Bas Belleman. Bas, welkom.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Het is ook een beetje een treurige uitzending, want het is jouw laatste.
Ja, ja. Nee, het was leuk al die jaren.
Ja. Ja. Nou ja, voorlopig zien we gewoon heel erg graag je laatste column tegemoet.
Ja, dankjewel. Benieuwd.
We komen zo bij je terug. En mijn co-presentator is Corto. Goedemorgen, Corto.
Goedemorgen.
Jacco, ik wil graag even met jou beginnen. Wat donkere materie precies is, dat weten we eigenlijk nog niet. Maar er zijn wel heel veel aanwijzingen voor het feit dat het bestaat. En jij houdt je eigenlijk bezig met die metingen in de ruimte en wat we daarvan af kunnen leiden.
Ja.
Maar we zaten hiervoor nog heel veel te praten. En toen hadden we het er eigenlijk over dat het begin van donkere materie en dat concept, dat eigenlijk deels in ieder geval ook in Nederland is begonnen. Misschien kun je daar iets over zeggen.
Ja, dat klopt. Kijk, we kunnen zien hoeveel materie er is door de zwaartekracht die er is. Dus waarom blijven objecten bij elkaar? Waarom blijft de aarde om de zon draaien? Dat is omdat de zon zwaartekracht heeft. En aan de bewegingen kunnen we zien van zou iets uit elkaar moeten vallen of zou het bij elkaar moeten blijven? En als je dus bewegingen ziet die vrij groot zijn, maar je ziet niet de materie die aantrekkingskracht heeft, dan zeg je, nou, er moet iets zijn dat we niet zien, want dat wel die aantrekkingskracht, die zwaartekracht heeft. En eigenlijk al in de jaren 1900 en nog meer in de jaren 20, onder andere professor Jan Oort, die zag dat sterren vrij hoog boven het galactisch vlak gaan en ook weer terugkomen. En dat er dus in de galactisch vlak, bedoelen we de Melkweg, dat er in de Melkweg dus meer materie moet zijn dan hij kon zien aan de hoeveelheid sterren die er waren. Dus dat werd in die tijd al donkere materie genoemd. Het gaat een beetje terug op Kapteijn, zijn leraar, die ook al iets dergelijks vond. Dat wil nog niet zeggen dat ze dachten van, oh, er moet iets speciaals zijn. Ze dachten misschien zijn er sterren die we niet kunnen zien, of er zijn heel veel planeten. Maar toen is eigenlijk het concept donkere materie, materie die we niet kunnen zien, is gekomen.
En waarmee, want we hebben het over 1900, 1920, waarmee bekeken ze dat toen der tijd?
Gewoon sterren, en ze konden al sterbewegingen zien. En aan de hand van die sterbeweging kon ze zien, oh, het gaat vrij snel. Als de Melkweg niet uit elkaar wil vliegen, dan moet er dus meer zwaartekracht zijn dan we hebben.
Oké. En we hebben wat stappen gemaakt sinds die tijd. Wat is eigenlijk nu de meest gangbare manier om dat te meten of te bekijken? Waar zien we die bewegingen nu het beste mee?
Ja, je kunt op heel veel verschillende manieren bewegingen bekijken. En je kunt dat ook natuurlijk in verschillende objecten doen. Dus we kijken in onze eigen Melkweg wat de bewegingen van de sterren zijn. Ook in andere melkwegstelsels kijken we daarnaar. Dat noemen ze rotatiecurves voor melkwegstelsels zoals de onze. En ze kijken dus naar de rotatie van de sterren in die Melkweg. Je hebt ook sterrenstelsels die zijn wat meer elliptisch. Er zijn de banen kriskras door elkaar. Maar om dat bij elkaar te houden moet je wel materie hebben die ze niet zien. En dan heb je ook nog een keertje grote verzamelingen van melkwegstelsels. Dat noemen we clusters van melkwegstelsels. En die sterrenstelsels in die clusters, die gaan wel met 1000 km/s. En ook dan kun je kijken van hoeveel materie zit er. En dan zit er eigenlijk meer materie aan zwaartekracht dan we kunnen zien aan de hoeveelheid sterrenstelsels die er zijn. En ook aan het gas dat tussen die sterrenstelsels zit. Dus we zien eigenlijk te veel materie. Dat is één tak eigenlijk. De andere tak is dat we houden nu allemaal van de Big Bang theorie. Dat is de gangbare theorie. Die Big Bang theorie voorspelt hoeveel waterstof, helium en een kleine hoeveelheid andere elementen. Dat zijn lithium, beryllium. En aan de hand daarvan kunnen we zien hoeveel gewone materie gevormd is. En dat blijkt 4% van het heelal te zijn. Dus we hebben vrij goed idee dat het 4% moet zijn. Terwijl we veel meer zien. Dus dat is eigenlijk een andere tak. Dus er zijn meerdere bewijzen voor donkere materie. Het is niet één ding. En dan is er nog een derde tak. Dat is die achtergrondstraling. Dus aan het begin van het heelal was het heelal heel heet. Eigenlijk zien we die straling nu nog. Maar het heelal is geëxpandeerd. Dus dat zien we beneden het infrarood. Een soort radiostraling. En we zien daar een soort geluidsgolven in die radiostraling. Dus we zien een soort fluctuaties daarin. En aan de hand van die fluctuaties kunnen we ook zien hoeveel donkere materie er is. En ook dat bevestigt het idee van donkere materie. Dus er zijn eigenlijk die vormen van bewijs voor donkere materie. En allemaal wijzen in dezelfde richting. Dat we maar 4% van het heelal kennen. Dat 25% van het heelal ongeveer donkere materie moet zijn. En dan is er nog een ander deel dat eigenlijk zorgt voor de expansie van het heelal. En dat is de 70% andere hoeveelheid.
Kunnen we die meten?
Dat noemen we donkere energie. Dat wordt nu gemeten. Dat is eigenlijk een vrij recente theorie dat dat moet bestaan. Sinds 1998 is dat heel duidelijk. Maar dat is eigenlijk een ander verhaal.
Oké.
Als ik daarop even kan aanhaken. Want ja, donkere energie, donkere materie. Je zou denken dat het eigenlijk misschien heel veel met elkaar te maken heeft. Dat is eigenlijk niet zo. Er zijn twee compleet verschillende concepten. Helaas hebben we voor alle twee het woord donker gekozen om het te gebruiken. Zelf had ik, als ik 100 jaar geleden had mogen vertellen, dan had ik het transparante materie genoemd in plaats van donkere materie. Maar we zitten met die twee. Maar wat Jacco ook zegt, zei van, er is ongeveer 5 keer zoveel donkere materie in het heelal als gewone materie.
Ja, en ik moet zeggen, ik zit wel te kijken van die 4%. Dat zijn de deeltjes die wij snappen, die wij kennen, waar wij een vinger op kunnen leggen.
Ja.
25% moet er zijn, want we zien dat dus helemaal de beweging van melkwegstelsels en sterren. Er moet meer zijn, want anders dan zouden die. Ja, ik las ook zoiets van een soort van uit hun baan vliegen, bij wijze van spreken.
Ja.
En dan is er nog die achtergrondstraling die dat ook bevestigt. Dat snap ik nog niet helemaal, want daar kan...
Dat is erg moeilijk om dat heel kort uit te leggen.
Ja, het heeft te maken met die golven die je ziet. En die laten ook zien dat er moet iets meer zijn dan die 4%. Het is ook niet die 70%. Dus het moet daar ergens in die 25% range.
Klopt, ja.
Mag ik iets afvragen? Vraag ik me nu af, de baan om de aarde rondom de zon. Is die helemaal zonder donkere materie te verklaren? Of heb je daar eigenlijk, als je heel precies gaat kijken, ook donkere materie voor nodig om te snappen dat die eromheen blijft draaien?
Nee, op dit moment kunnen we dat helemaal verklaren zonder donkere materie. En het lijkt er ook op dat die donkere materie meer noodzaak is naarmate naar grotere objecten gaat kijken. Dus donkere materie is minder geconcentreerd dan gewone materie.
Dus je hebt hem echt nodig op sterrenstelselniveau?
Ja. Op sterrenstelselniveau heb je iets minder nodig dan op het niveau van... clusters van melkwegstelsels, die verzamelingen van melkwegstelsels.
Ja, ook nog.
Maar het is wel bijna consistent, hè, dat je ongeveer 5 keer zoveel donkere materie nodig hebt dan gewone materie. In die verschillende, op die kosmische schalen. Dus vanaf een melkwegstelsel, vanaf een sterrenstelsel tot de allergrootste schalen.
Maar in een zonnestelsel?
Daar niet.
Is er niet 5 keer zoveel materie?
Nee, dat is gewoon omdat we lokaal in een... Het is gemiddeldes die je neemt. Hè? En wij zitten in een gebied waar gewoon weinig donkere materie zit. We hebben het wel eens uitgerekend. Op dit moment op aarde is minder dan 0,5 kilogram aan donkere materie aanwezig.
Hè? Okay.
Terwijl in het gemiddeld genomen over het heelal heb je 5 keer zoveel donkere materie als gewone materie nodig. Dus we zitten gewoon in een speciaal plekje. Maar als ik 50 kilometer omhoog ga, boven de aarde, ja, dan is die verhouding al iets anders daar lokaal. Omdat daar gewoon veel minder materie aanwezig is.
Klopt. Ik had ook gelezen dat je het bijna een beetje kan zien als een soort skelet. Dus het is niet op elke plek hetzelfde. Er zijn plekken meer dens met donkere materie en andere plekken minder. En wij zitten dan misschien gewoon, ik wil tussen 2 ribben of zo.
Zou je het kunnen zeggen. In het midden van het melkwegstelsel is veel en veel meer donkere materie dan hier waar we nu zitten, hè?
En dat heeft ook mee te maken dat gewone materie schijnt en verliest energie. Dus dan heeft het een neiging naar elkaar toe te zakken. He, dus je verliest energie. Dus je hebt gas draait rond in het melkwegstelsel. Het verliest wat energie omdat het straalt. En dan gaat het wat meer naar het midden toe. Dus in het midden van het melkwegstelsel heb je altijd veel meer concentratie aan de buitenkant. Dus de beste bewijzen voor donkere materie 30 jaar geleden waren juist aan de buitenkant van die melkwegstelsels. Ze maten daar bijna geen gas meer, bijna geen sterrenstelsels, maar de weinige sterren. De weinige sterren die er waren gingen eigenlijk veel te snel voor de hoeveelheid materie die ze konden zien. Dus naarmate je meer naar de buitenkant van het melkwegstelsel gaat, wordt het probleem nijpender.
Oké. Daar heb je echt die die donkere materie nodig om te verklaren wat je ziet.
Ja. En aanvankelijk gingen ze natuurlijk heel conservatief. En dan gingen ze kijken, oké, wat kunnen we maximaal nog verklaren? We nemen aan dat we niet alle sterren zien, dat er ietsje meer is. Maar het was niet meer te houden, zeg maar, zodra je naar die buitenkanten van die melkwegstelsels ging.
Want misschien kan je nog iets zeggen over het verloop. Dus we begonnen eigenlijk bij 1900, 1920. Er waren al wat aanwijzingen. En die worden eigenlijk steeds sterker. Wat zijn misschien de meest recente, sterkste bevindingen die wel echt...
Ik denk dat dat die achtergrondstraling is. Wat je in feite hebt, is dat een soort ruis. Geluidsgolven in het vroeg heelal. Die kun je zien. En die geluidsgolven worden op de een of andere manier gedempt als er te veel donkere materie is. En wat je ziet is, je ziet die geluidsgolven, maar niet sterk genoeg als er alleen maar gewone materie zou zijn.
Oké. Dus er is iets wat die geluidsgolven minder... Ik ben sowieso wel verbaasd trouwens, dat die geluidsgolven, die zijn er nog steeds. Dat is ook al, dat moet ik ook even...
Nou, eigenlijk zien we zeg maar de geluidsgolven als een imprint. We zeggen,
dus effect van
het effect van die geluidsgolven zien we op de achtergrondstraling. Ja. En er zijn... Er is ietsje meer achtergrondstraling van een bepaalde plek dan van een andere plek. En we zien daar bepaalde correlaties in. We zien bepaalde lengtes in. En die lengtes die zeggen iets over die geluidsgolven.
En dat is echt een heel mooi voorbeeld, vind ik zelf. Dat is van de afgelopen 5 jaar eigenlijk, dat er hele nauwkeurige metingen erover zijn gedaan door de Planck-satelliet. En dat is een van de mooiste voorbeelden van donkere materie, of aanwijzingen van de donkere materie. En wat ik ook zo mooi vind, is dat wat we daar aan donkere materie terugvinden, consistent is met wat we bijvoorbeeld vinden in die rotatiecurves.
Okay.
Dus dat is een heel verhaal. En het is een verhaal op verschillende lengteschalen in het heelal. Want een sterrenstelsel, dan hebben we het over hele grote afstanden. Maar dat is 100.000 lichtjaar misschien een grote. Maar het heelal, dan hebben we het over natuurlijk iets veel en veel groters. Wat inmiddels het zichtbare heelal 14 miljard jaar oud is. Dus... Ja.
En het andere mooie is natuurlijk dat dit voorspeld is. Hè? In de jaren 90 gingen ze eraan rekenen. Wat voor geluidsgolven verwachten we nou? En dan hadden ze verschillende modellen met donkere materie, zonder donkere materie. Ook met die donkere energie erbij. En eigenlijk bleek alles te kloppen zoals ze hadden voorspeld. Bij de eerste persberichten vonden ze het zelfs een beetje saai. Van hé, helemaal geen verrassingen. Dus alles klopt wel heel erg mooi.
Ja, dus dat maakt natuurlijk het hele donkere materie verhaal een stuk aannemelijker. Ik las ook nog een klein stukje dat deels misschien zwarte gaten worden gezien ook een soort oorzaak. Hoe verhoudt dat zich met elkaar?
Nou, wat je dus eigenlijk nodig hebt is materie die helemaal niet straalt. En zwarte gaten stralen helemaal niet. Maar zwarte gaten kunnen gevormd zijn uit gewone materie. En dan klopt het niet met die achtergrondstraling. Dus het enige wat je zou kunnen doen met zwarte gaten is als die zwarte gaten gevormd zijn... ver voordat al die andere dingen gevormd zijn. Ik had het net over die atomen die gevormd zijn. Als je voordat die atomen echt gevormd zijn zwarte gaten maakt, dan zou het consistent kunnen zijn met alle waarnemingen. Het enige is dat zwarte gaten niet helemaal donker zijn. Ze kunnen materie invangen. En dan gaan ze toch een beetje stralen. Eigenlijk niet de zwarte gaten zelf, maar terwijl die materie erin valt, gaan ze stralen. En dat zien we niet. En we krijgen dus steeds betere limieten op hoeveel zwarte gaten er kunnen zijn. En het lijkt erop dat op zijn best kun je misschien een deel van de donkere materie verklaren met zwarte gaten. En dat noemen we primordial black holes. Dus dat zijn zwarte gaten gevormd voordat de Big Bang echt helemaal voltooid was.
Maar daar hebben we inmiddels ook al... Daar wordt ook bij ons in het instituut wordt daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. En daar zijn inmiddels best wel strikte limieten op dat het eigenlijk niet... alle donkere materie kan verklaren, die primordial black holes. Want dan zouden we het andere effecten ook zien. Nou, omdat we die effecten niet zien, kun je dus uitsluiten hoeveel die donkere materie daardoor verklaard kan worden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, maar het is een heel actief onderzoeksgebied op dit moment.
Ja, oké. Dus zwarte gaten eventueel deels, maar toch nog steeds niet alles. Dus we missen nog steeds dingen en dat moet dan toch in die donkere materie zitten. Wat dat dan ook mogen zijn. Misschien vind ik dat wel leuk om dan daar even op door te gaan. Want dat het er is, daar lijkt het dus echt op. We zien beweging van hemellichamen. We zien achtergrondstraling. Er gebeuren daar dingen die we nog niet echt kunnen verklaren. En er moet iets van zwarte materie, of donkere materie. Sorry, ik mag geen zwarte materie zeggen. Donkere materie moet daar aan ten grondslag liggen. En Patrick, jij bent eigenlijk aan het onderzoeken waar die donkere materie dan eventueel uit zou kunnen bestaan. Daar wordt het voor mij altijd heel ingewikkeld. Bijna een beetje ontastbaar. Want het is dus niet, het is niet iets wat we per se snappen. Het zijn misschien niet eens moleculen. We weten het gewoon niet. En ik denk wel, er was een nieuwe theorie. En misschien moet je die eerst even toelichten. De Weakly Interactive Massive Particle. Ik denk, voordat we in jouw onderzoek duiken, is het misschien goed als je die heel veel toelicht.
Ja, nou, ik zal misschien even zeggen van... kijk, we hebben, zoals we net besproken hebben, aanwijzingen voor het bestaan van donkere materie. In ons sterrenstelsel ook, een melkwegstelsel. En het idee is dat het een soort van wolk om in het sterrenstelsel is. En binnen die wolk roteert de gewone materie, ook de aarde. Dus wat er dan gebeurt is, net zoals dat je in een auto zit, het raampje naar beneden haalt en op de snelweg een auto zit en je hand uitsteekt, dan ga je een druk voelen, een wind van, in de auto zijn het luchtmoleculen, maar op aarde zou het wel eens donkere materie wind kunnen zijn. Nou, dat is een beetje waar ik naar op zoek ben. Die donkere materie wind zou dan, dus dan, de hypothese is dan dat het opgebouwd is uit deeltjes, subatomaire deeltjes, nog veel kleiner dan moleculen. We gaan ervan uit dat het een nieuw soort subatomair deeltje is. We hebben natuurlijk het standaardmodel van de deeltjesfysica, wat uitvoerig bestudeerd is. Hè. Op CERN doen ze daar onderzoek naar. Op het Nikkev-instituut doen ze daar onderzoek naar. Maar als we naar die deeltjes kijken, naar die subatomaire deeltjes die we kennen tot nu toe, zijn de eigenschappen daarvan zodanig dat ze niet de donkere materie kunnen verklaren. Dus het idee is van, het moet, als die donkere materie uit deeltjes bestaat, en daar ben ik eigenlijk zelf van overtuigd, want het past heel erg goed in hoe wij de oerknal begrijpen, hoe we zeg maar materie in het algemeen begrijpen enzovoort. Het moet dan een nieuw subatomair deeltje zijn, en daar kunnen we naar zoeken. Dat is een beetje de macro kant, de macroscopische kant van, hey, donkere materie, daar hebben we een subatomair deeltje voor nodig. Het leuke is aan dit onderzoek, vind ik zelf, is dat als we aan de subatomaire kant kijken, de microscopische kant, dan weten we dat het standaardmodel van de deeltjesfysica niet het uiteindelijke model kan zijn. Je moet, het werkt heel erg goed. Ja, daar hebben we op CERN ook weer allemaal successen mee geboekt. Het Higgs-deeltje enzovoort. Maar we weten dat op een gegeven ogenblik de theorie gewoon niet meer kan kloppen. Dat is, het is een soort van mooie afspiegeling die nu werkt. Maar op een gegeven ogenblik gaat het niet meer werken. En dat we een uitbreiding van het standaardmodel nodig hebben. Nou, als je naar die uitbreidingen van het standaardmodel kijkt, dan en de mensen zijn er echt mee bezig. En dan moet je echt denken aan mensen die heel slim zijn en die allemaal nieuwe theorieën bedenken en dan uit gaan werken. Wat voor consequenties heeft dat? Als je daarnaar kijkt, dan zie je dat ze consistent nieuwe subatomaire deeltjes voorspellen die nog niet ontdekt zijn. En sommige van die nieuwe die hypothetische subatomaire deeltjes, die hebben de juiste eigenschappen om donkere materie te zijn. En waar je in je vraag naar stelde, naar het WIMP, het Weakly Interacting Massive Particle, dat is één zo'n voorbeeld van een hypothetisch deeltje, wat we dus nog niet gezien hebben, maar waar een aantal theorieën een voorspelling doen en zeggen van, hey, dat moet er zijn. En die eigenschappen van dat deeltje zijn zodanig dat ze dus heel erg mooi die donkere materie in het heelal zouden kunnen verklaren.
Mag ik iets vragen? Dat Higgs-deeltje, ik weet er niet heel veel van, maar ik dacht dat verklaart de zwaartekracht, toch?
Nee, dat verklaart de massa. Dus zwaartekracht, voor zwaartekracht heb je massa nodig, maar massa is een eigenschap van een deeltje.
Dus dat betekent dat het Higgs-deeltje ook onderdeel moet zijn van die donkere materie?
Nee, het Higgs-deeltje is geen onderdeel van de donkere materie. Het is een deeltje wat een verklaring geeft aan een bepaalde eigenschap die alle, of bijna alle subatomaire deeltjes schijnen te hebben, namelijk massa. Maar dat is, kan niet de verklaring zijn voor donkere materie.
Maar donkere materie heeft wel massa, toch?
Donkere materie heeft wel massa. Dat is een goed punt, want dat is wel een gecompliceerd punt. Het kan heel goed zijn dat het Higgs-mechanisme bijvoorbeeld niet werkt voor donkere materiedeeltjes. Mm-hmm. We denken dat het Higgs-mechanisme, het Higgs-deeltje, misschien ook niet verantwoordelijk is voor de massa van een deeltje zoals een neutrino. Nou ja, dat is een bepaald soort subatomair deeltje waar ook iets mee is met de massa. Dat is een heel ander verhaal. Maar het Higgs-deeltje zelf is niet de verklaring voor donkere materie.
Okay. Misschien is het wel leuk om te zeggen dat neutrino's voor een lange tijd golden als een donkere materie kandidaat. Ja. En je kunt ze ook niet zien. Ze gaan overal dwars doorheen. Ze zijn moeilijk te zien. Ze kunnen wel een beetje zien. En voor een lange tijd wist men niet hoeveel massa ze hadden. En als die nou zwaar genoeg waren geweest, hadden ze de donkere materie kunnen verklaren. Maar langzamerhand is zeg maar die limiet van hoe zwaar die kan zijn steeds meer naar beneden geschoven. En nu weten we inmiddels dat die te licht is om de donkere materie te verklaren.
Maar neutrino's zijn wel heel interessante deeltjes. De zon produceert een enorme hoeveelheid. In de fusieprocessen van de zon wordt het geproduceerd. Op aarde, door elke vierkante centimeter, hè, dat is zo groot als je duimnagel, gaan meer dan 70 miljard neutrino's per seconde heen. Dus ja, je denkt van, ze zijn er overal. Dus als maar ook al is het maar een beetje massa, dat is de verklaring. Maar het blijkt dat ze dus te licht zijn om die verklaring te kunnen zijn.
Ja, om eigenlijk die beweging van die hemellichamen, et cetera, et cetera, om dat te bewerkstelligen.
Ja, maar als ik dat eventjes terughaal naar die WIMPs. Nou, de WIMPs zijn eigenlijk het zwaardere broertje van zo'n neutrino.
Okay.
Dat is een beetje het leuke. Ze doen aan diezelfde wisselwerkingen mee. Hè? Want nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de zwaartekracht. Dat is één van de wisselwerkingen in de natuur. Één van de krachten van de natuur. De elektromagnetische kracht. Hè? Dat is als je je magneet gebruikt om ijzer op te pikken. Of een radio-uitzending maken. Maar daarnaast heb je twee andere krachten. De zogenaamde zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. De sterke kernkracht is belangrijk om atoomkernen bij elkaar te houden. De protonen en neutronen die dan atomen kunnen vormen. En de zwakke kernkracht die is belangrijk voor radioactiviteit. Die is daarvoor verantwoordelijk. En neutrino's die doen maar aan twee van die vier krachten mee. Namelijk aan de zwakke kernkracht en aan de zwaartekracht. En de WIMPs, Weakly Interacting Massive Particle, doen dus ook alleen maar aan die twee krachten mee. De zwakke kernkracht en de zwaartekracht.
Okay.
En dat is dus het zwaardere broertje van het neutrino. Een hypothetisch broertje nog. Maar het experiment waar ik dus aan werk, is heel erg geschikt om die WIMPs te vinden als ze bestaan. Maar op dit moment is het nog steeds zo dat de meest aannemelijke theorieën die voorspellen dat er een WIMP zou moeten zijn als verklaring voor donkere materie.
Oké, ik vind het wel leuk om daar toch nog even, het wordt een complex verhaal, maar ik vind het toch leuk om daar proberen een beeld te geven van hoe je dat dan doet, zo'n experiment. Dus je zit, je bent op zoek naar dat deeltje. Die dus die twee krachten bezit. Het is nog een hypothetisch deeltje. En volgens mij inderdaad, waar jullie heel erg naar op zoek zijn, is oké, we moeten zo min mogelijk ruis. Dus als je dat wil vinden, dan moet je eigenlijk alle ruis die er maar kan zijn, die moet zoveel mogelijk weg. En mede daarom zitten jullie dus in Italië heel diep onder de grond. Daar hebben jullie een heel zwaar atoom. En dat hebben jullie ook nog eens in een watertank gedaan, geloof ik. En dan hoop je zo goed mogelijk toch dat WIMP-deeltje te kunnen gaan meten.
Ja.
Misschien kan je dat nog iets meer toelichten.
Ja, nee, dus het experiment waar ik aan werk heet xenon. We gebruiken ook xenon, het edelgas xenon, als detectiemedium. En eigenlijk het hele spel is dat je alle ruis uitsluit. Dus een heel stil plekje maakt. En als je dan iets ziet, dat je dan kunt zeggen van hey, het enige wat overgebleven is, dat is een botsing tussen een donkere materiedeeltje, wat dus het onderdeel van die donkere materie wind, die WIMP wind, is, met een xenon-atoomkern. En daarvoor moeten we, dat kunnen we maar op een paar plekken op aarde doen. Namelijk, we moeten diep onder de grond zitten, want er worden allerlei radioactieve deeltjes geproduceerd in de aardatmosfeer. Die moeten we uitsluiten, nou ja, en een plak rots van 1400 meter is daar heel erg goed in om alles weg te filteren. Het idee is dus van de aarde die geploegd als het ware door zo'n wolk van wimpteeltjes heen. En die wimpteeltjes die gaan bijna allemaal dwars door de aarde heen. Dat is diezelfde eigenschap die neutrino's hebben. Die gaan ook dwars door de aarde heen. En dat heeft weer te maken met die twee krachten waarmee, dus de zwakke wisselwerking en de zwaartekracht. Dat ze alleen maar daarmee wisselwerken. Als zo'n wimpteeltje, die gaat normaal gesproken dus dwars door de aarde heen, maar er is een heel kleine kans, wellicht, dat het tegen gewone materie aan kan botsen. En het blijkt dat een xenonatoom, wat een heel groot atoom is, heeft 130 neutronen en protonen bij elkaar. Vergelijk dat hè, met koolstof met van 12 of waterstof met 1 proton. Het idee is van, ja, dat is dan ook gelijk een heel groot doel. En we spelen eigenlijk een soort van biljartspel. Dus de witte bal is het wimpteeltje. En de zwarte bal is mijn xenonatoom. En hopelijk botst die zo nu en dan tegen die zwarte bal aan. De witte bal kan ik niet zien. Maar ik kan wel de terugslag van de zwarte bal zien. De terugslag van het xenonatoom. En het experiment zelf hebben we zo gemaakt. Dat is een heel gevoelig experiment. Dat xenon heeft eigenlijk een hele leuke eigenschap. Dat als zo'n xenonatoom gaat bewegen, die terugslag, dan geeft het xenon zelf een lichtflitsje. Heel klein beetje licht, maar het geeft een lichtflitsje. En we kunnen met hele gevoelige lichtdetectoren, kunnen we dat lichtflitsje waarnemen. Dus op die manier, we hebben alles uitgesloten. Als we zo'n lichtflitsje dan zien, dan zou het kunnen zijn dat het van donkere materie is. Nou, in de praktijk is het wat gecompliceerder natuurlijk. Xenon heeft nog een andere leuke eigenschap, zodat het geeft verschillende lichtflitsjes. En we kunnen radioactiviteit, want radioactiviteit is de gewoon natuurlijke radioactiviteit, is een van die ruizen die we willen uitsluiten. Die geeft net een iets ander lichtflitsje dan een donkere materie deeltje zou geven. Dus dat, door dat heel nauwkeurig te meten, kunnen we de nog aanwezige radioactiviteit uitsluiten. En op die manier, als we iets zien, dan kunnen we zeggen van, hey, het was donkere materie.
Want, hoe weet je dan dat wat voor lichtflitsje dat dan geeft bij donkere materie?
Want dat hebben we nog niet gezien.
Nee, precies.
Nee, dat doen we door het na te bootsen. En het blijkt dat neutronen, ons bekende neutron, heeft geen lading. En dus het wisselwerkt met het xenonatoomkern. Net zoals wat we verwachten van WIMP-botsingen. Dus we kunnen neutronen door een neutronengenerator te gebruiken en het op xenon te richten, kunnen we die lichtflitsjes maken. En die zouden eigenlijk hetzelfde moeten zijn als lichtflitsjes door WIMPs.
Ja.
En omdat gewoon de hypothese is dat het eigenlijk diezelfde wisselwerking is. Maar dat betekent dus ook, want neutronen die zijn ook aanwezig om ons heen. Rots die stuurt een paar neutronen per seconde telkens uit. Dus dat moet je ook uitsluiten. En daar had jij het net over, Gretje. Dat die watertank. Nou, ons experiment is dus diep ondergrond. Zit ondergedompeld in een watertank van 10 meter diameter, 10 meter hoogte. En dat water wordt voornamelijk gebruikt om die neutronen uit te sluiten. Want die neutronen, dat is een hele venijnige achtergrond. Als je die zou zien, dan als die aanwezig zou zijn, dan zou dat gewoon compleet je signaal kunnen verstoren. En dan zou je misschien een donkere materie claim maken, terwijl dat die er niet is. Dus dat is weer zo'n voorbeeld van, ja, we zijn eigenlijk experts geworden in het bouwen van filters. Op hele verschillende manieren. Om alles uit te sluiten wat mogelijk een signaal zou kunnen geven. Wat niet klopt. Maar tegelijkertijd gebruiken we wel die neutronen als een calibratie. Als een eikinstrument. Om te zien hoe donkere materie zou wisselwerken in xenon.
Ja.
Ja. Want in die neutronen, het is misschien nog heel veel. Dus je hebt protonen, neutronen in een kern, elektronen daaromheen. Dan heb je een atoom. En het gebruik van die neutronen is dus omdat het nul lading heeft. En we verwachten dat donkere materie ook eigenlijk nul lading heeft.
Ja, de donkere materie moet nul lading hebben. Anders zou het aan die elektromagnetische kracht meedoen.
Ja. En gaat dwars door de aarde heen, dus dat is niet zo.
Ja, en daarnaast, als het lading zou hebben, dan zouden we het kunnen zien. Dan zou Jacco dat met zijn instrumenten heel goed kunnen zien.
Ja. Wat misschien ook nog wel aardig is, het heet Weakly Interesting Massive Particle. Dus het moet vrij zwaar zijn. En dat kunnen we ook astrofysisch zien, dat het vrij zwaar moet zijn. Als je zeg maar een lichtdonker materie deeltje hebt, en dan moet je er dus veel meer van hebben dan als het zwaar is. Dan vormen in het heelal zich eerst een grote schaalstructuur. Dan krijg je dus eerst een hele grote constructie die langzamerhand uiteen gaan in kleinere delen. Als je nou een zwaar donker materie deeltje hebt, dan krijg je eerst kleine structuren die langzamerhand groeien door aan elkaar te gaan klitten, om het zo maar eens te zeggen. En nu we steeds beter verder weg in het heelal kunnen kijken, zien we dus dat sterrenstelsels langzamerhand gevormd worden en steeds groter worden en dan verzamelingen van sterrenstelsels vormen. Dus je hebt zeg maar een bottom-up. Je wordt van klein naar groot in de loop van het heelal. In plaats van groot naar klein. En als je dus een niet zo'n zwaar deeltje zou hebben, zou het precies de andere kant op gaan. Dus we kunnen ook de eigenschappen van donkere materie een beetje zien aan hoe sterrenstelsels en clusters van melkwegstelsels zich vormen.
Ja, dat doet mij weer dan in ieder geval een klein beetje denken aan dat skelet van donkere materie. En op basis van hoe dat lichaam er dan uiteindelijk uitziet, kan je ook iets zeggen over dat. Of dat skelet maakt hoe dat lichaam eruit ziet eigenlijk. Oké. Nou, ik vind het super interessant allemaal, maar ik ben ook heel benieuwd naar onze column. En we gaan straks nog even met z'n allen hier flink over doorpraten. Maar Bas, misschien wil jij ons even je column voordragen.
Ja, doe ik. Ja, donkere materie. Wat je niet kunt zien, is dat donker. Net zei hij het al, je zou het ook transparant kunnen noemen, of onzichtbaar. Maar dat heeft niet dezelfde allure. De onzichtbare man is weliswaar een archetype, maar meer dan een paar puberale fantasieën hangt daar toch niet omheen. De onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter, dat is eerder een teken dat we met een kinderboek van doen hebben, dan dat het voor een sprong in de diepte zorgt. Donker is van een andere orde. Een onzichtbare ziel is er gewoon niet. Een donkere ziel heeft gevaarlijke eigenschappen. Donker is het domein van de drift, van de duivel. Donker onttrekt zich aan onze waarneming als een dief in de nacht. Nu weten de vaste luisteraars dat ik me met overgave op de sonnetten van William Shakespeare heb gestort, die 410 jaar geleden zijn verschenen. En een deel van die sonnetten gaan over een vrouw die in boeken over Shakespeare de donkere dame is gaan heten. Ze is niet mooi, ze is niet lief, ze is bandeloos, ze gaat met anderen naar bed. En toch houdt de dichter zoveel van haar en wint ze hem zo op. Hij begrijpt niets van zichzelf, hij begrijpt niets van haar en gaat eraan onderdoor. En ik blijf die sonnetten maar vertalen. Ik ben er al jaren mee bezig. Ik heb geen eigen bundel meer uitgebracht omdat Shakespeare me in de ban houdt. En dat komt mede door de duisternis in die sonnetten. De donkere materie als het ware. Ze trekken me aan zonder dat ik helemaal begrijp waarom. Maar één ding weet ik wel, wat natuurkundigen en sterrenkundigen ook weten van de donkere materie. Het valt te doorgronden. En we krijgen ideeën, we komen dichterbij. Dat is bij Shakespeare ook zo. Shakespeare was een menselijke dichter. En hij zorgde dat alles wat hij deed menselijk was, niet goddelijk. Je hebt dus hele stapels met boeken, met interpretaties, met ideeën, hoe de geschiedenis uit zijn tijd meespeelde. En we komen dichterbij. Ik zie ook allemaal woordgrappen die er eerder nog niet gezien waren. We komen dichterbij. En dat maakt het zo fascinerend. Je weet dat je steeds verder kunt gaan in Shakespeare. Je weet dat je steeds meer te weten komt van die duisternis in die sonnetten. En dat doet ook een beetje aan duisternis in jezelf denken. Je weet dat je steeds dichterbij kunt komen, want Shakespeare heeft dat ook gedaan. Nou, ik dacht, ik ga dit hier maar eens afsluiten met één van die duistere sonnetten. Gewoon omdat ik het zo'n mooi sonnet vind. Het is bijna aan het einde van de serie. Hij heeft haar de liefde verklaard. Hij heeft haar beschimpt. Hij heeft zichzelf voor gek verklaard. En bijna bij het einde vraagt hij zich af hoe oprecht het nou allemaal geweest is. Je weet wie ik bedrieg door van jou te houden. Maar jij bedriegt het dubbelop. Mij de liefde verklaart, breek jij je bedgelofte en scheurt nieuw vertrouwen. Zweert nieuwe haat, uit nieuwe liefde gebaard. Maar waarom verwijt ik jou tweemaal je woord te ontduiken als ik wel 20 keer duik? Ik lieg te gauw. En al mijn geloften zwoer ik om jou te misbruiken en heel mijn goed vertrouwen verlies ik in jou. Bij hoog en laag zwoer ik je goedgezindheid. Ik zwoer je liefde, je waarheid, je evenwicht. Om jou te verlichten gaf ik ogen aan blindheid of dwong hen mijnheid te plegen tegen hun zicht. Ik zwoer je schoonheid, des te slechter mijn oog dat waarheid met zulke vuile leugens bedroog. Wat ik zelf zo wonderlijk vind aan dit gedicht is dat je... Ik vind het zelf een aangrijpend gedicht. En toch denk je, wacht, wat zegt hij nou nog een keer? Wat zegt hij nou precies? Wat breekt ze nou? De bedgelofte? Ze scheurt nieuw vertrouwen. Wat is hier nou gebeurd? En je komt steeds dichterbij. Je ziet dubbelzinnigheden. Zij ontduikt tweemaal haar eigen woord. Je denkt, wacht, is dat tegenover hem en tegenover iemand anders? Wat doet ze nou precies? Zelf denk ik in mijn interpretatie dat hij het heeft over een man die zich kleedt als vrouw. Waardoor hij dus eigenlijk twee keer... Dat komt dan niet uit dit sonnet zelf voort, maar uit de rest van die serie. Waardoor hij dus ook eigenlijk twee keer zijn woord breekt. Als man en als vrouw. Maar hij wel 20 keer. En wat is dat dan? En zo kom je steeds... Je kunt hier eindeloos op doorgaan. En het mooie aan Shakespeare is dat het geen bluff is. Het is nooit bluff. Het moet allemaal werken. Het moet allemaal kloppen. Ja, dat doet me aan de donkere materie denken. Ik zal er waarschijnlijk niet bij komen, misschien de volgende.
Mooi, dankjewel. Ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar die parallel lijkt me heel mooi. Het moet kloppen, dat is eigenlijk ook wat jullie... Dit is niet zomaar even bedacht. Of dit werkt niet zo... Er zit iets achter, er zit een waarheid of een idee achter. Ja. Een mooie parallel.
Ja, dank je.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk het mysterie van de donkere materie is een van de grootste vraagstukken in het heelal, echt, denk ik.
En dat maar het mooie is, het is er. Je weet, je kunt erbij, je bent er bijna.
Dat inderdaad, dat hoop ik heel erg.
Wat eigenlijk ook wel heel mooi is, is dat hier de sterrenkunde en de natuurkunde elkaar heel mooi aanvullen. Ja. Dat zat natuurlijk al heel lang aan de gang. Hè. Newton kwam ook met zijn theorie door naar het zonnestelsel te kijken. Maar hier zie je weer dat natuurkundigen gaan op zoek naar iets, omdat sterrenkunde zegt, hey, er klopt hier iets niet. We hebben iets meer nodig.
Ja, die aansluiting is heel mooi. En wat je zegt, we zijn er bijna, althans dat hopen we. We nog heel veel kort ingaan op jouw experiment en waar jullie tot nu toe zijn. Ik geloof in 2016 is hij gaan lopen. Maar omdat jullie dus niet weten wat je zoekt, moet je blinded analysis doen. Misschien kun je dat wat toelichten. En,
ja. Ja, we zijn. Dat gaat om het experiment wat Xenon 1 ton heet. En die 1 ton, dat is een verwijzing naar hoeveelheid xenon. En in werkelijkheid hebben we eigenlijk 3,2 ton xenon. Dus natuurkundigen kunnen niet heel goed tellen, denk ik. Dat was het experiment wat in 2016 van start is gegaan. Dat hebben we inmiddels, afgelopen maand, hebben we dit experiment afgesloten. Omdat we een nieuw experiment gaan bouwen met 8,4 ton en xenon. En omdat we nog steeds niet goed kunnen tellen, hebben we dit experiment maar Xenon en Ton genoemd. Iedereen mag die N zelf invullen. Maar dit is om te schetsen van, ja, dit is een voortlopende zoektocht. Helaas hebben we tot nu toe dus geen aanwijzingen voor donkere materie gevonden. Maar we weten niet wat de natuur ons geeft. Dus daarom bouwen we een groter experiment wat nog gevoeliger zal worden. Dat is ongeveer 10 keer zo gevoelig als het huidige, of het voormalige, het Xenon 1 ton experiment was. Dus het volgende experiment zal dus 10 keer zo gevoelig worden. En daarmee hopen we dus wel iets te kunnen zien. Een van de dingen waar je tegenaan loopt in dit soort analyses is, ja, hè, we willen heel graag die donkere materie vinden. En je moet je zelf beschermen dat je niet bij je selectiecriteria. Want ja, je moet altijd naar het instrument dat we zelf gebouwd hebben. Dat produceert data. Die data wordt geanalyseerd met software die we ook zelf gemaakt hebben. En je wilt... we zijn ook natuurkundigen en mensen. En je wilt voorkomen dat je selectiecriteria gaat maken die waardoor je een claim gaat doen van donkere materie, terwijl die eigenlijk niet hoort te zijn. Je kunt het heel goed vergelijken met wat medici doen. Als je een nieuw medicijn gaat testen, dan is de goudstandaard eigenlijk een double blind experiment. Hè? Nog de arts, nog de patiënt weet of die patiënt een medicijn of een placebo toegediend krijgt. Wij proberen zoiets soortgelijks te doen door alle selectiecriteria vast te stellen zonder naar het gebied van de data of de data te kijken waar we een donkere materie signaal zouden verwachten. Dus alles, we moeten eerst de hele detector heel goed begrijpen met calibratiesignalen, met achtergronden enzovoort. Dat moeten we allemaal goed begrijpen. Die selectiecriteria worden dan vastgelegd. En pas helemaal aan het einde, dan, het is alsof we een gordijn wegtrekken en dan kijken van is er iets of is er niet iets. Nou, en dat is tot nu toe, dus afgelopen experiment, hebben we dat gordijn weggetrokken en hadden niks gezien.
Ben je wel eens bang dat het allemaal vergeefs is? Dat je jaren bezig bent en ja, niks gaat vinden?
Nou, maar kijk, ik doe dit onderzoek voor een ontdekking.
Ja.
Ik wil natuurlijk donkere materie vinden. Maar het feit dat we nog niet iets gevonden hebben, is ook vooruitgang in kennis en wetenschap. Want we weten dan van daar is het in elk geval niet. Dat is misschien een beetje een flauw antwoord. Maar dat, weet je, daardoor wordt er wel wetenschap vooruitgedreven. Een aantal theorieën die voorspellen van, nou ja, die wimpteeltjes, die moeten die en die eigenschappen hebben. Als wij kunnen zeggen van nee, die eigenschappen hebben we uitgesloten, betekent het dat die theorie afvalt. Waardoor je dus verder in de wetenschap komt. Maar kijk, ik wil natuurlijk heel graag donkere materie gewoon vinden. En ik denk dat ons experiment daar heel erg goede kansen heeft. Maar ja, ik weet niet wat de natuur ons geeft. Want als ik dat zou weten, dan zouden we het experiment zo bouwen om het precies te vinden.
Maar je hebt wel een soort hoop, toch?
Ja.
Ben je wel eens bang dat dat niet echt ergens op gestoeld is. Heb je wel eens pessimistische dagen?
Ja, ik heb wel eens pessimistische dagen waar dat ik denk van, nou ja, misschien heeft het eigenschappen die we nooit, zodat we het nooit zullen kunnen meten.
Ja.
Ik bedoel, die kans is er. Hm. Ja? Over het algemeen ben ik een rasoptimist. Nee, en er zijn gewoon goede aanwijzingen dat de eigenschappen waar we nu naar op zoek zijn, dat die eigenlijk wel heel goed kloppen met wat we in de theorieën nodig hebben. Dus je kunt, ik bedoel, je hebt maar eindig veel tijd, je hebt maar eindig hoeveelheid geld wat je aan dit soort onderzoek kunt besteden. Ik denk dat we met dit experiment dat heel goed die investering een hele goede investering aan het doen zijn. Er zijn andere keuzes die ik en mijn collega's hadden kunnen maken. Gelukkig worden die door andere mensen ook gedaan. Er is een donkere materie kandidaat deeltje wat het Axion heet. Nou, daar heb ik zelf ook wel een zwak hart voor. Dat is heeft hele andere eigenschappen dan WIMPs. Maar zou ook heel goed donkere materie kunnen verklaren. Maar het is wel, even kijken, 10 tot de 18e keer lichter dan het WIMP-deeltje waar ik nou op zoek ben. Dus mijn experiment zal het nooit vinden. Maar anderen zouden dan wel misschien iets kunnen vinden. Dus dit is een wereldwijde zoektocht. En er zijn ongeveer, nou, ik zou zeggen ongeveer 6 experimenten die naar donkere materie zoeken, die soortgelijk zijn aan die van onze. Maar onze is verreweg het meest gevoelig. We zijn echt de wereldleider met xenon 1 ton. Er zijn mensen die naar donkere materiedeeltjes op CERN zoeken bij de LHC. Want je zou ook donkere materie kunnen produceren in de botsingen die ze daar hebben. En er zijn mensen, dat zijn veel meer Jacco's collega's, die naar signalen van donkere materie kijken in sterrenstelsels bijvoorbeeld. De zogenaamde indirecte zoektocht naar donkere materie. Mijn soort experiment heet een directe zoektocht naar donkere materie, omdat we echt naar de botsingen tussen gewone materie en donkere materiedeeltjes kijken.
Die indirecte botsingen, wat je dan eigenlijk aanneemt, is dat donkere materie bestaat uit zowel donkere materie als antidonkere materie. Ieder deeltje heeft zijn eigen antimaterie. Dus je hebt het elektron en het positron die zijn waargenomen. Je hebt het proton en het antiproton die zijn waargenomen. Het idee is dat donkere materie ook in die twee vormen komt. En het kan zelfs zijn, dat heet de Majorana-deeltje, dat een deeltje zijn eigen antimaterie-deeltje is. Als die twee elkaar ontmoeten, en die kans is heel zeldzaam, omdat die deeltjes elkaar bijna niet detecteren, zeg maar. Maar als ze elkaar ontmoeten, moeten ze ook een signaal afgeven dat uiteindelijk een lichtflitsje te zien moet geven. En dat de energie van het licht dat daar vandaan komt, geeft een indicatie van wat die massa van dat deeltje moet zijn. Dus wat ze kijken is van je kijkt waar je denkt dat de donkere materie is. En je kijkt of je daar een signaal ziet, een elektromagnetisch signaal, in feite licht of een vorm van licht, gammastraling. Of dat klopt met zo'n donkere materiedeeltje. En wat je dan het liefste wil is natuurlijk dat je heel veel donkere materie hebt, maar weinig andere dingen die ook licht geven. Dus er zijn bijvoorbeeld sterrenstelsels die vrij weinig sterren hebben, dus heel zwak zijn, maar wel donkere materie hebben. En daar wordt dan heel lang naar gekeken. En dan wordt er gekeken van, zien we daar een signaal? En tot dusver zijn die limieten, die worden ook steeds strenger. Tot dusver hebben we daar nog geen signaal van gezien. Maar dat is zeg maar een andere manier om te kijken, kunnen we die eigenschappen van dat deeltje meten als het een WIMP is.
En waarmee kijken we dan?
Voornamelijk met gammastralingstelescopen. Okay. Dat is voornamelijk voor de WIMP, omdat we vermoeden dat de WIMP, zeg maar, een zogenaamd GEV tot TEV deeltje is. Dat is de energie van het, of de massa van het deeltje, dat kun je vertalen in een energie. Er zijn ook andere theorieën, en dan moet je meer in het röntgen bijvoorbeeld kijken. Dus op die manier wordt er ook limieten gebracht. En die zijn dus complementair, zeg maar, met wat Patrick is.
Ja, een WIMP-deeltje, zeg maar, gemiddeld gezien gaan we vanuit dat het ongeveer 100 keer zo zwaar is als een proton. Ja? Dus het is een flink, het is een joekel.
Het voelt steeds gekker dat we die dus toch nog niet kunnen zien.
Ja.
Dus inderdaad, jullie hebben het meer over. Inderdaad, het moet zwaar zijn, het moet vrij veel massa hebben om te bewerkstelligen wat het bewerkstelligt. En toch kunnen we het niet zien. Het voelt voor mij heel gek. Ik kan mijn vinger er nog niet op leggen. Maar...
Ja, maar dat is dus het donkere. Het transparante, wat ik dan liever heb, aspect van donkere materie. Van, je voelt het niet, het gaat dwars door alles heen. Maar ja, dat is weer die analoog. We kennen al een deeltje wat hetzelfde doet, namelijk het neutrino. Daar is de aarde ook transparant voor.
Ja. Maar en die neutrino's zijn een stuk lichter?
Ja, die zijn echt vele malen lichter. Die zijn zoals we het nu zien, zijn ze ongeveer een miljard keer lichter dan protonen.
En waarom helpt het ons om ervan uit te gaan dat die donkere materie sowieso dwars, dus dat het niet die kernkrachten heeft, maar dat het dus dwars door ons heen gaat? Waarom hebben we dat nodig, dat het dat kan?
Omdat het anders de eigenschappen niet zou hebben die we van donkere materie nu zien. Het moet de eigenschap hebben dat het nauwelijks met gewone materie wisselwerkt. Anders hadden we het gewoon al in het heelal gezien. Dan had Jacco's collega's al gezien.
Het wisselwerkt ook bijna niet met zichzelf. Hè? Ja. Dus er is één heel beroemd voorbeeld, dat noemen ze de bullet clusters. Een verzameling van sterrenstelsels. En daar zit dus donkere materie in. Maar deze bullet cluster is eigenlijk twee van die clusters die op elkaar gebotst zijn. En wat die donkere materie deeltjes doen, die gaan eigenlijk dwars door elkaar heen. Dus die oscilleren, zeg maar, door elkaar heen. Er zit ook heel veel gas daar. Dat gas heeft wel normale wisselwerkingen. Dus dat botst en dat blijft een beetje in het midden hangen. En dus wat ze zien is dat het gas in het midden zit. En met een bepaalde techniek, door de buiging van licht, kunnen ze zien waar die donkere materie zit. Donkere materie buigt ook licht af vanwege de zwaartekracht. En ze zien dus dat er twee concentraties van donkere materie zit aan de weerskanten van die cluster. Dus dat betekent dat die donkere materie is door elkaar heen gegaan en dat gas is een beetje in het midden blijven steken omdat dat wel botst. En op die manier kunnen ze ook iets zeggen van wat is nou de kans die donkere materie met elkaar botsen en dan van baan veranderen. En die is dus heel klein.
Ja, minim. Echt miniem is die, zeg
echt
maar.
Miniem, ja.
Oké, super. Interessant. Ja, want ik zit wel. Het voelt voor mij aan de ene kant ook wel een beetje paradoxaal dat we zeggen, oké, het interacteert bijna niet. Maar het is wel zo ongeveer het skelet van ons heelal. Dat die twee in mijn hoofd zijn moeilijk te verenigen.
Ja, maar je moet je natuurlijk. Er zijn twee dingen die daar heel belangrijk in zijn. Het heelal is al best oud. Hè? En de schalen waar je op kijkt zijn gewoon heel erg groot. En waar we het hier over hebben, voor dat skelet, is vooral de zwaartekracht van de donkere materie van belang. Want dat heeft het heelal gevormd zoals het nu is. En dan het microscopische aspect, hè, van waar bestaat het dan uit enzovoort. Waar ik dan naar op zoek ben, dat is een heel andere vraag in zekere zin van dat skelet.
Ja.
Het is wel fascinerend dat zeg maar iets wat het microscopisch plaatsvindt, dat dat zo'n grote invloed heeft op een hele grote schaalstructuur.
Ja, ja, ja. Precies. Ja, dat is inderdaad een beetje wat in mijn hoofd. En nog heel even over dat heelal. Ik heb ook gelezen dat er zijn mensen die denken dat donkere materie er al was, dat eigenlijk het allereerste was. Dus nog voor de oerknal, je moet er iets zijn geweest. Dat vind ik dan natuurlijk wel weer heel fascinerend. Hoe denken jullie daarover? Zou dat donkere materie kunnen zijn geweest?
Nee, op dit moment gaat men vanuit dat donkere materie tijdens de oerknal is geproduceerd. En dat een zeker evenwicht geweest is, zelfs met gewone materie. Heel eventjes. Maar wat er voor de oerknal was, dat...
Ja, met name die WIMP-theorie hangt daar helemaal op.
Ja.
Dus je kunt uitgaan van bepaalde eigenschappen van die WIMP-materie, weet je hoeveel WIMP er gevormd moet zijn met welke massa ongeveer. Hè? Binnen een factor 10 of zo. En dat blijkt eigenlijk heel mooi te kloppen met die WIMP-theorie. Ja. En dan gaat er dus vanuit dat die deeltjes gevormd worden in het hele vroege heelal, toen alles heel erg compact was, door die botsingen waarbij er heel veel deeltjes ontstonden en onder andere donkere materie
deel. We hebben het hier over 10 tot min 30 seconden na de oerknal. He, dus dat is als een beetje. We hebben theorieën die zeggen van ja, hoe het heelal er dus vlak na die oerknal is geweest. En dat kunnen we als het ware projecteren hoe het dan vandaag eruit zou moeten zien. Nou ja, en dat lijkt aannemelijk te zijn in elk geval.
Oké. Okay. Spannend. En wat zijn nu de laatste. Dus jullie gebruiken gamma-straling.
Dat is een van de methodes, ja.
Radioactief?
Dus niet
radiostraling?
Je kunt radiostraling gebruiken. Ik denk wat heel interessant wordt, is een satelliet-experiment Euclid.
Okay.
Die gaat juist kijken naar die afbuiging van het licht door donkere materie. En daarmee kun je ook die structuren van die donkere materie in kaart brengen. En dat noemen ze zogenaamde zwakke lenswerking. Als je sterke lenswerking hebt, zie je hele sterk vervormde sterrenstelsels. Bij de zwakke zie je eigenlijk gewoon een kleine vervorming van die sterrenstelsels. Kun je eigenlijk niet per sterrenstelsel zien, maar wel statistisch. Als je heel veel bij elkaar ziet, zie je dat er bepaalde patronen zijn in hoe die sterrenstelsels vervormd zijn. En op die manier kun je de donkere materie in kaart brengen. En kun je dus die eigenschappen van donkere materie, maar ook van die donkere energie, die juist het heelal uit elkaar scheurt, die kun je dus in kaart brengen daarmee. Ik denk dat dat een van de belangrijke experimenten wordt in de nabije toekomst.
Oké, okay, en over welke, voor mijn beeld, over welke afstanden moeten we dan denken? Hoe ver kijken we de ruimte in?
Nou ja, zeg maar, de dichtstbijzijnde stelsels staan op ongeveer een megaparsec. Maar hier moeten we meer denken. Moet ik even vertalen hoor.
Dan megaparsec is zeg maar
3 miljoen lichtjaar.
3 miljoen lichtjaar. En we moeten eigenlijk gaan denken, zeg maar 1 miljard lichtjaar, dan wordt het interessant. En het heelal is zeg maar in totaal de doorsnede ongeveer 14 miljard lichtjaar. Dus je kijkt over miljarden lichtjaren afstand. En voor die wat je met zeg maar dat Euclid ziet, is een beetje daartussenin. Dus er moeten sterrenstelsels daartussen zitten met donkere materie die dat licht van sterrenstelsels die erachter lichten verbuigen. En op die manier kun je dus dat in kaart brengen.
Oké. En dat duurt nog wel. Kijken we dan ook in de soort van in het verleden? Dat hoor je dan vaak. Dus wat je ziet, het kost natuurlijk tijd voor dat licht om hier te komen. Dus wat we zien is niet helemaal.
Dus als je naar de achtergrondstraling kijkt, dan kijk je dus terug naar het jonge heelal toen het 14 miljard jaar oud was, 13,6 om precies te zijn. En hoe verder je wegkijkt inderdaad, hoe meer je terugkijkt in het heelal. En een van de aannames die je doet, en die blijkt altijd wel bevestigd te zijn, is dat natuurlijk het heelal statistisch gezien overal hetzelfde is. Dus als je kijkt ook wel naar een andere plek van het heelal. Je kijkt niet terug naar je eigen plek in het heelal, maar naar een andere plek. En wel hoe het heelal toen de tijd was.
Heren, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Ik hoor de eindtune alweer in mijn oor, dus dat betekent dat we helaas moeten gaan afsluiten. Super bedankt voor jullie inzichten. Het is in ieder geval mij een stukje duidelijker geworden. Ik weet niet, Corto?
Ja, heel interessant, maar ja, zeker. Ja.
Ja.
Fascinerend.
Ik wil Bas nog even in het bijzonder bedanken voor eigenlijk al zijn columns tot nu toe en deze column ook in het bijzonder.
Prachtig
verhaal, sloot naar mijn idee heel mooi aan. Een hele mooie toevoeging. En het gaat je heel goed.
Ja, dankjewel.
En dankjewel voor het hier altijd zijn.
Graag gedaan.
Patrick Dekowski, Jacco Vink, heel erg bedankt voor jullie komst en deze uitleg over donkere materie. De techniek was vandaag in de handen van Aafke. En mijn co-host was dus Corto. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending terugluisteren via de website www.radiozwammerdam.nl of via onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je het liefst je podcast luistert. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter, Instagram. En wil je reageren, vinden we dat heel leuk. Stuur een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. Mijn naam is Geertje Dijsma. U luistert naar Radio Zwammerdam. En voor nu een hele fijne zondag.